de tekst voor deze avond duren. Vindt u in het gelezen schriftgedeelte uit de openbaring aan Johannes, het eerste hoofdstuk, het derde vers. Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 1, vers 3. Waar het woord des Heren aldus spreekt, zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Tot zover. Zijn wij hierboven, de tijd is nabij. En overdenk in de eerste plaats, zalig de lezende. In de tweede plaats, zalig de horenden. In de derde plaats, zalig de bewarenden. Geliefde, er is over dit laatste Bijbelboek al heel wat geschreven en al heel wat gesproken. En als wij dat alles zouden weten, ik weet het eerlijk gezegd niet, want ik denk niet dat er een duizendste gelezen is door ons van wat over dit laatste Bijbelboek geschreven is. En zo voor zover er over gesproken wordt, zijn het meest de bekende waarheden en teksten die ons ook alle wel bekend voorkomen. Door anderen is het boek in zijn geheel verklaard, of ze hebben minstens toch een poging daartoe ondernomen. Anderen achten de moeilijkheden bij de verklaring van zo'n grote aard en omvang dat zij dit Bijbelboek praktisch niet hebben betrokken in de lering en de vermaning in het midden der gemeente. En zelfs wel gezegd hebben dat het een boek was met 7 zegelen verzegeld. Wanneer wij slechts oppervlakkig lezen, dan kunnen wij bemerken dat dit niet het geval kan zijn. Tot Daniël werd gezegd dat hij moest verzegelen tot de tijd van het einde. Maar tot Johannes is gezegd, verzegel de woorden deze profetie niet. En immers, wanneer wij aandachtig dat eerste gedeelte hebben horen lezen, dan mag het ons duidelijk zijn dat de bedoeling van dit laatste Bijbelboek zeker voor de gemeente van de laatste bedeling juist van het allergrootste belang is. Hoe heeft immers Johannes ook in het laatste hoofdstuk van de openbaring, het welk in sommige opzichten wel gelijkt op dit eerste schriftgedeelte, wat ons is voorgelezen. Hoe heeft hij de grote waarde en het erbij blijven bij dat woord zonder eraf en zonder er aan toe te doen. Hoe heeft hij het beklemtoond? Daarom, al is het misschien verklaarbaar dat Luther en Zwingli weinig waarde hebben gehecht aan het laatste Bijbelboek. En dat ook Calvin daarover geen verklaring heeft geschreven, om welke reden dan ook. Hoewel zulks enigermate te verklaren is dat Luther veel meer waarde hecht aan de Romeinenbrief dan aan de brief. Of aan het laatste profetische boek, de openbaring, of de brief van Jacobus. Toch waren dat allemaal meningen die gevormd werden door een persoonlijke gedachtegang. En zo'n persoonlijke gedachtegang mag eigenlijk nooit de maatstaf zijn waaraan men het woord of een deel van het woord des Heren beoordeeld. Ik heb zelf, dat is alweer een hele tijd geleden, dat ik de begeerte in het hart had om juist over het boek Openbaringen in de vorm van bijbelezingen met elkaar stil te staan. Doch ik miste, eerlijk gezegd, de vrijmoedigheid. En bij zoveel pogingen die al ondernomen zijn, zoveel verklaringen die door de tijd zijn achterhaald, kwam het mij voor en was ik enigszins bevreesd dat wij het zouden uitleggen als een hoogmoedige poging om dat laatste Bijbelboek met elkaar te overdenken. En deze gedachte wilde ik verre van mij werpen, waarom tot op dit ogenblik er nooit van gekomen is om dit laatste boek met elkaar te overdenken. En toch, ik heb het al die tijd niet van mij af kunnen zetten, zodat wij nu toch aan een moment gekomen zijn, en ik weet niet of de Heer daarin ons het leven zou willen sparen, en hoe het verder gaan zal. Voorlopig was ik van gedachte om toch zeker de brieven aan de gemeente met elkaar te overdenken. En zo de Heere wil verder. En dan wensen wij daarbij te gedenken dat het de Heere is in de eerste plaats die alleen in alle waarheid leidt. In de tweede plaats dat de verklaring, de schriftuurlijke verklaring van de openbaring aan Johannes, een buitengewoon, ik zeg nu niet wat bepaalde ons bekende teksten, die ons bekend voorkomen, die gij al meerdere malen hebt horen behandelen misschien, maar wat de visioenen betreft, is er een buitengewone mate van onderzoek nodig om schrift met schrift te vergelijken, voor wat betreft Ezechiël vooral en Daniël, wat zij alle hebben gesproken. En ik hoop ook dat de Heere mij daarin dat wil geven om dat ook te mogen doen. Dan zou dat ook zeker de moeite wel waardig zijn als de Heere ons ook enigszins wilde inleiden, ook door het onderzoek der schriften in de boodschap van dit laatste Bijbelboek aan de gemeente van de laatste bedeling. Boven alles moet toch gelden dat juist voor ons dit laatste Bijbelboek van zo'n grote betekenis is, omdat wij leven in die tijd waarin die dingen moeten geschieden die haastig zouden geschieden volgens Johannes. En daarom kan dit Bijbelboek ons daarin leren te verstaan iets van de tijd, van de gang van het koninkrijk door deze wereld, in zonderheid hoe de kerken Gods in de nood van allerlei omstandigheden door God bewaard en beveiligd wordt. Het zal ons kunnen leren hoe de roem en de prijs samen gebundeld wordt in de lofverheffing aangaande het Lam en de drie enige God. En hoe alle goddelozen en alle die de waarheid hebben gehaat, ja de hel en de dood, de strijd zullen verliezen en geworpen zullen worden in de poel die brandt van vuur en zilver. Ik had in gedachten om niet een verklaring van woord tot woord te geven. In de eerste plaats zullen er vele dingen zijn waarvan wij in een duistere reden zien, door een spiegel in een duistere reden. Ik zal mij ook niet wagen aan de methode die door velen is toegepast, onder andere door Drakel, die aan de hand van de openbaring aan Johannes gemeend hebben ook in de dadelijkheid te kunnen zeggen wat dit of dat was. En daarbij is men gekomen in een aanwijzende verklaring. Dit is Mohammed, dat is de Franse Revolutie, dat is Nero en dat is die en dat is die. Persoonlijk ben ik van gedachte dat deze verklaring geweld doet aan de profetie. Want de Openbaring aan Johannes is een profetisch boek. Wij kunnen daar niet altijd van zeggen dat is dit geweest of dat is dat geweest. Het vervult zichzelf door de loop der eeuwen en der jaren. Maar niemand is bij machte om het detail, het kleine onderdeel, om daarvan te zeggen dat is Mohammed en dat is Rome en dat is die en dat is die. Daarom zullen wij bij de verklaring ook een heel andere gedachtegang volgen. Lettende daarop dat het boek Openbaringen niet een chronologisch overzicht is, dat wil zeggen een overzicht in 1901 zal dit, 1902 dat, 1910 dat, nee. Maar dat het als het ware zo is, zoals ik ergens van een beeld lag, op een grote hoogte gezeten, lijken de bergtoppen alle dicht bij elkaar. Zo tekent ons de Openbaring van Johannes de afwikkeling van de laatste fase van de geschiedenis van Gods kerk op deze wereld en de geschiedenis der wereld zelf. Maar zij doet dit niet in een bepaalde volgorde, want het kan best wezen bijvoorbeeld dat Openbaringen 18, als we het naar de tijd zouden gaan uitzoeken, ligt voor Openbaringen 13. En dat ons bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, in Openbaringen 10 een blik vergund wordt reeds op de voleinding als zijnde reeds geschied. Waarin dus alle volkeren reeds verzameld zijn naar de plaats hunner eeuwige bestemming. Al deze dingen moeten genoegzaam zijn om ons af te manen van hoofdstuk voor hoofdstuk, om dat in de tijd als het ware over te gaan zetten. Want dan krijgen wij tenslotte dat je Openbaringen tekort zou komen. Want de man die 200 of 300 jaar geleden leefde, die wist nog niet van de Eerste Wereldoorlog, van de Tweede Wereldoorlog, die wist nog niet van Hitler en van al die machten en krachten die in de jongste geschiedenis tot openbaring zijn gekomen. Hij was misschien al zo heel ver genaderd aan het einde der geschiedenis, dat hij het hele Openbaringenboek verklaard had, tot en met de tijd waarin hij leefde, terwijl nog vele dingen moesten geschieden. Anderen hebben gezegd, het heeft helemaal niets te maken met de toekomende, het heeft alleen betrekking op de omstandigheden in de dagen dat Johannes de Openbaring heeft opgetekend. Dat is ook onzin. Want wij lezen dat hij op moet tekenen hetgeen na deze ook geschieden moet. Daarom, ik wil niet verder in dit inleidend woord daarop ingaan. Het zou misschien te verwarrend werken. En dat is ook niet goed, maar laten wij trachten in alle eenvoudigheid die dingen daaruit te mogen leren die persoonlijk en in het midden der gemeente tot nuttigheid voor ons zouden mogen wezen. Als wij dan het verband hebben samengevat in het derde vers, dan hebben wij horen lezen dat het niet de openbaring van Johannes is, maar de openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft. U zult zeggen, hij is toch de waarachtige God, hij weet toch ook alle dingen. Heeft hij dan een openbaring nodig van de Vader of van de Vader en de Heilige Geest? Indien zeer niet. Maar het gaat hier over de middelaar Gods en der mensen. Die niet alleen God, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens geworden is. En wiens vlees wij in de hemel hebben tot een zeker kant. Als er dus sprake is van de openbaring van Jezus Christus, die de Vader hem door de Heilige Geest gegeven heeft, dan wil dat niet zeggen dat hij niet alwetend zou zijn naar zijn goddelijke natuur, maar dat hij die openbaring heeft gekregen als borg en middelaar van zijn kerk. Als diegene die tussen zijn kerk en de Vader staat, als het lam dat geslacht is geworden. En in die zin is het de openbaring van Jezus Christus, die God de Vader door de Heilige Geest hem gegeven heeft, omdat hij daartoe verordineerd was. Omdat dat ook behoort. De gang van de wereldgeschiedenis en de gang van de kerk, dat die behoort tot het werk van de Zoon van God. Want de Vader heeft alle dingen in zijn hand gegeven, alle koninkrijken der aarde, opdat hij daarover zou regeren. Dan is het ook daaruit al duidelijk dat wij dit Bijbelboek nooit kunnen beschouwen als iets dat verzegeld is en waar wij niet behoeven naar te zien. Want als het een openbaring is die God de Vader door de Geest aan Christus, aan Jezus Christus gegeven heeft, dan betekent dat hij heeft die openbaring gegeven aan de koning der kerk. Aan de middelaar Gods en der mensen, aan Sions gezalfde koning. En de Vader geeft aan den Zoon als middelaar, opdat hij het doorgeven aan zijn lichaam, aan zijn kerk. Die openbaring had dus met eerbied gesproken de Zoon voor zichzelf niet nodig, om daarin te onderzoeken en te doorzoeken. Dan had hij zulks niet nodig. Maar hij kreeg die openbaring van hem uit wien alle dingen zijn, opdat hij ze in zijn gemeente zou doen leven. Opdat ze in zijn gemeente haar doel zou bereiken, tot nuttige lering, tot vertroosting, onderwijzing en vermaning. Daarom juist, ik zou haast zeggen, we komen haast tot een tegengestelde gedachte. Van dit boek geldt juist, zalig is hij die dit leest. Want dit woord, zalig is hij die leest, kunnen wij toepassen op het ganse woord, maar ook in zonderheid wel op dit laatste Bijbelboek. Want het is een openbaring die de Vader gaf aan die allerdierbaarste koning der kerk en van zijn volk. En hij heeft die openbaring gekregen om daar zijn kerk in te wijden als schapen, om ze daarin te onderwijzen. Dus het zij verre van ons om in een poging van vermetelheid dingen te doorzoeken die wij niet kunnen verstaan, maar alleen maar om te luisteren aandachtig naar wat de Heer Jezus Christus tot ons te zeggen heeft. En als dit boek niet van nodig was geweest, dan had het zeker niet in de Bijbel gestaan. Dan had het niet behoord tot de heilige boeken. De openbaring van de zaligmaker die door de Vader gezalfd is geworden. Dat is het herkenningsteken. Het gaat hier niet over een verzinsel. Het gaat hier niet over een uitdenksel zoals vele modernen dat hebben gedacht. En ook al onder de ouden die zo weinig waarde hier in dit boek hebben gezien. Nee, het gaat over een goddelijke openbaring waar alle menselijke aanvallen op de pletter moeten lopen. Hoe iemand het ook keert of draait, maar dit laatste Bijbelboek is Gods openbaring door Christus en aan Christus. Daarom is dat de sleutel. Het is de openbaring van die dierbare gezalfde des vaders die gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat is als het ware ook de draad door het hele boek heen, te midden van oordelen en ontzaggelijke rampen die ons daarin beschreven worden. Loopt de gouden draad die ons schuldig gekocht heeft met zijn dierbaar bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesteren onze God en zijn Christus. Een troostrijk, het is hier geen openbaring des Satans. Het is hier niet de openbaring van de mens der zonde, maar het is hier de openbaring die de Vader gegeven heeft aan de zaligmaker van de zondaren. En waarom gaf hij hem? Om zijn dienstknechten te tonen. Johannes gebruikt het woord dienstknechten ook daarom, omdat dit boek niet alleen aan Johannes gegeven werd, maar ook juist al dat het doorgegeven zou worden in het midden der gemeente. Want dit boek toont de dingen die haast geschieden moeten. De dingen die haastende zijn. Dit boek knoopt wel aan op het verleden en op het heden waarin de apostel Johannes zich bevindt. Maar het grijpt over het heden heen naar het toekomende. En dit boek wil niet stellen door dit te zeggen die haast geschieden moeten, dat als het ware na 1000 jaren de vervulling van deze dingen een aanvang moeten nemen of zullen nemen. Nee, maar dat deze dingen op gang gekomen zijn toen. Opdat ook de kerk uit de dagen van Johannes alreeds vertroost zou worden met de inhoud van dit Bijbelboek. Dit boek vat dus samen de dingen die komende zijn. En zij trekt daarin tevens de lessen uit het verleden. En zij troostte toen in het heden en ook nu in het heden van de tijd waarin wij leven. Wij merken dat de Vader heeft de openbaring gegeven aan de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft haar doorgegeven aan een engel. Die heeft hij gezonden om deze openbaring aan Johannes mede te delen. En Johannes is degene die haar weer mee moet delen aan de gemeente. Wij vinden daarin dus de openbaringslijn van de Vader door de Geest aan de Zoon door de engel aan Johannes tot de gemeente, waarin God in zijn grote wijsheid deze openbaring langs deze weg wilde doen komen, zodat ze ook heden voor ons ligt. Hij heeft zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven door de engel Johannes. Ook door velen aangevochten alsof hij niet zou zijn de apostel, maar een andere Johannes. Want velen zeggen hij noemt de naam van apostel niet eens. Anderen schrijven de grondtekst van dit laatste Bijbelboek is niet te vergelijken met de grondtekst van het evangelie van Johannes en de brieven. Het is geschreven in een slordige taal. En al heel spoedig merkte kerkvaders op dat er zelfs taalfouten in gevonden werden. Vol ook met Hebreeuwse zinswendingen. Maar ach, wat wil dat alles zeggen? Het is ons duidelijk mede daaruit dat juist de aanduiding dat er staat de dienstknecht en die ook uw mededienstknecht bent, genoegzaam is om juist te bewijzen dat Johannes wel de apostel Johannes, de apostel der liefde geweest is, die dit boek heeft geschreven. Want immers, niemand is uit de gewijde of uit de ongewijde geschiedenis bekend met die naam, die zulk een bekendheid zou kunnen hebben onder de zeven gemeentes, dat iedereen begreep wie hij zou zijn, als hij zou zeggen, de dienstknecht Johannes. Daaruit konden al de gemeenten onmiddellijk verstaan, zonder nadere aanduiding, dat het natuurlijk de apostel Johannes geweest is. Hij heeft deze openbaring gekregen toen hij verbannen was onder Domitianus in het laatst van zijn regeringstijd, ongeveer in het jaar 95 of 96. Dat is al een hele tijd na de geboorte van Christus. Maar als wij bedenken dat de gemeente waaraan hij schrijft allen reeds bestonden door de zendingsarbeid der apostelen, voornamelijk van de apostel Paulus en anderen, en dat deze gemeente zelfs al een behoorlijk aantal jaren gevestigd waren, zodat ook al reeds allerlei ketterijen, allerlei moeilijkheden in de gemeentes zijn geweest, dan pleit dit er zeer sterk voor dat de ongewijde geschiedenis de tijd waarin dit boek geschreven is stelt ongeveer in het jaar 95 à 96. Hij was verbannen, een veel gebruikte methode in de dagen van keizer Domitianus. Verbannen naar een in die dagen bekend verbanningsoord, het eiland Patmos in de Egeïsche Zee. Een eiland, klein betrekkelijk, een kilometer of 16 lang, hoogstens 10 kilometer breed op zijn breedste punt. Een eiland met veel rotsen, met de zee en rondomheen. En hij heeft het woord mogen horen, dat de Zoon getuigt door zijn engel, en wat hij ook getuigt, het getuigenis van Jezus Christus en alles wat hij gezien heeft. Hier moeten dus alle verklaringen die naar de menselijke factor zoeken in het boek Johannes, die naar een menselijke achtergrond zoeken, zij moeten wijken. Want Johannes, hij heeft geschreven hetgeen hij heeft gezien in de visioenen. Hij heeft geschreven wat zijn ogen duidelijk hebben onderscheiden. En de Geest zelf heeft er getuigenis van gegeven dat hij de waarachtige en volkomen waarheid is. En het heeft een wee uitgesproken over een iegelijk die afdoet van deze woorden of toedoet. En dan zegt hij, om het verband niet langer te maken, zalig is hij die leest. Dat staat hier in het enkelvoud. Er staat straks, zijn zij die horen. Zalig is hij die leest. Onze eerste gedachte was hieruit, zalig de lezende. Waarom is die man zalig hier? Want hier wordt eigenlijk gesproken, geliefden, de apostel wil ons een blik werpen in de gemeente. Doen werpen in de gemeente. In de samenkomst der gelovigen. Daarin spreekt hij ook alweer uit de grote nuttigheid van dit Bijbelboek. Terwijl hij dit boek schrijft, ziet hij als door de geest hoe deze rol verzonden wordt naar de gemeente van Klein-Azië. En dan ziet hij in de geest daar die samenkomst op de dag des Heren als de schaapkens van die enige herder Christus bij elkander komen, ook onder veel druk en veel vervolgingen. Daar zullen wij later nog genoegzaam van horen. En dan ziet hij daar de voorlezer naar voren komen met de rol, met het epistel, met de brief, die bevat de openbaring van Jezus Christus, die hij Johannes deed doorgeven en optekenen. En dan ziet deze apostel door het werk, door de verlichte blik, dan omhelst hij als het ware die man, want hij ziet daar in het eeuwig welbehagen van de drie-enige God. Als een mensenkind verwaardigd wordt het woord van God te lezen. En ook in die dagen in het bijzonder, toen één rol zulke een zeldzame kostbaarheid was, dat ging niet zoals nu, per duizend of per honderd. Die moest in moeizame vlijt, met uren, dagen, maandenlange arbeid worden overgeschreven, getekend. Ze waren niet zo te koop voor een gulden of voor 10 gulden. Maar er was er iets in van de bijzondere zorg van God. En Johannes twijfelt er niet aan. Zo overtuigd is hij dat God zijn zender en zijn inspirator is. Dat terwijl hij de brief schrijft, ziet hij hem reeds in de handen van de voorlezer van de kudde, die vergaderd is in Klein-Azië. Zalig, dat wil zeggen gelukkig. Zalig wil zeggen, o benijdenswaardig mens. Zalig wil zeggen, o die gij hebt verkoren om die rol in handen te mogen nemen en om hem voor te lezen voor de gelovigen. Zalig is hij, want het gaat hier niet over een romanlezer, het gaat hier niet over een krantenlezer, het gaat hier niet over een lezer van de vaderen, maar het gaat hier over degene die door God gebracht is in zijn kudde en die uitverkoren werd, ook door middel der gemeente, om deze brief voor te lezen. Voorlezen is een van de oudst bekende zaken in de kerken Gods. Daar dacht ik pas, het is meest een blijk van domheid en van onkunde. Ik weet wel, daar hangt verder niets van af. Ik heb ook al genoeg op plaatsen geweest waar je zelf moest lezen. Maar toch ben ik er nooit voor. Ik zou het liever nooit in onze gemeente ingevoerd zien. Want het is zo oud als de kerk van Christus oud is. De voorlezer. Want daarin wordt versymboliseerd dat de prediker niet de man is die het in handen heeft, die een soort leider is. Maar daarmee wordt de eenheid verzinnebeeld van de raad der gemeente. Dat daarin geen meer en geen minder is. En is er dan ooit een treffender zaak dan dat de kerkraad met toeziende, regerende en lerend ouderling gezamenlijk de kerk binnentreedt en dat een van de ambtsdrager het gewichtige werk van het lezen van het woord van God verricht. Soms als mensen verdwaald in de kerk komen, dan merken ze gewoon dat ze lachen erom. Oh, dat ouderwetse gedoe, voorlezen. En nog, ik zeg u, ik zou er geen gewetenszaak van maken, zo moet je het niet verstaan. Maar toch, ik vind het een schone zaak. Altijd komt dan in mijn herinnering, zalig is hij die leest, want miljarden mensen hebben nog niet zo'n stukje schrift van God in handen gekregen. En die zijn verzonken met hun heidense boeken en heidense geschriften. Maar nog nooit hebben ze de gedachte Gods geweten. Daar moet de mens bij bepaald worden van 's hemels wegen. Want je voelt, alles wordt een gewoonte in menselijke leven. Die eerste liefde verlaten hebben, dat is niet alleen een zaak van toen, maar ook van nu. Dat kun je merken. Alles wat in onze verdorven gewoonte natuur terechtkomt, daar is de glans af. Daar is de luister af. Maar toch, als je erbij bepaald wordt, en onderwezen wordt ook, want daar is het onderwijs zo van nodig, ook voor de kinderen. Dat ze verstaan mogen dat al die dingen, die zijn niet zomaar een aardigheidje van de kerk. Maar daar zit het woord Gods achter. Dan kun je wel eens, ik ben eens ergens geweest waar een man een vers oplas uit het woord, het eerste vers. En terwijl hij het las, verzonk ik een ogenblik zo in het eeuwige wonder, toen die man begon te lezen. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik roem verheugd uw grote naam ter eer. Toen was net alsof ik genomen niet in de kerk was, maar een blik uit de verte kreeg op Gods gemeente, op de gemeente Gods. Oh, daar heb ik zelf nodig om bij bepaald te worden, maar jullie ook allemaal, vooral de kinderen, daar kunnen we nooit hoog genoeg tegenaan kijken. In de kerk, de gemeente Gods, die kunnen we nooit te veel bezoeken. Maar er is ook geen ernstigere waarschuwing daartegen dan zonder wettige reden het woord te verzuimen. Waarom? Omdat er zoveel onzaligen waren die niet waren uitverkoren en die nooit nog niet een voorlezer hebben gehoord. Laat staan een prediker. Nog nooit gehoord. Daarom moet je voorzichtig wezen in al die dingen. Spaar uw voet als gij ten huize uw Gods ingaat. Dat wil niet zeggen, wees spaarzamelijk met de gaan, maar wees bedacht dat je komt op de plaats waar God aangeroepen wordt. Dat er iets mag zijn in het leven, geliefde, die mij niet volgt, is mij niet waard. En die zijn kruis niet opneemt, is mij niet waard. Laat de doden hun doden begraven. U zegt, ja, maar dat is toch niet de man geweest? Nee, daar kun je ook de oneerbiedigheid zien, als voorlezers staan te dreunen en te galmen, dat de mensen erbij in slaap vallen. Dat moet ik er wel bij zeggen, dat kwam in die dagen heus wel voor, dat hij ook nog wel een woord over het gelezene sprak, als er geen herder of leraar was. Nee, dat had niks te maken met dat koude, akelige gedoe. Nee, zoals het in honderden gemeentes in ons land gaat, een pepermuntje en dan slapen verder. Even al een keer schrikken bij de tussenzang en wakker worden als het uitgaat. Dat is zeer oneerbiedig. En dat is een teken dat de dood in de pot is. Want als er werkelijk mensen waren die God vreesden en de nood op de ziel gebonden had, dan weet ik zeker dat God toch zou geven de bediening van zijn woord. Maar ze verachten het woord. Ze verachten het woord. Het ware woord willen ze niets meer van weten. En daarom krijgen ze ook in die dingen geen uitkomst meer. En ze verlangen, ze kunnen er zelfs niet meer naar verlangen. Gaat ja na ja zomaar door. Maar de apostel kijkt in de gemeente, door de geest der profetie. En hij omhelst die man als een broeder en hij zegt, zalig ben je. Zalig jij die dat woord mag lezen. Zalig die door de gemeente zijt verkozen. Om te vormen een raad en een opzieners der gemeente. Om daarin naast de dienaren van het woord te mogen lezen. Dat is niets minder, dat is niet iets doms of verachtelijks. Daarin is iets groots, iets onuitsprekelijks. U zegt, ja, maar die man was toch niet? Nee, dat kan hij niet zeggen. Er was zomaar geen rachelaar, geen afdreuner, geen onbekeerd mens die daar het woord stond te mishandelen. Maar de apostel die gelooft vast en die ziet, ja, die daar nou vooraan dat woord mag nemen, dat kan toch geen ongelovige zijn? Ten eerste was er veel druk in die tijden en was het geen aardigheidje om bij de kerk te horen. Nou, is dat niet zo erg op het ogenblik, maar toen ging je echt niet voor het plezier om nog wat klanten te krijgen of vrienden. Want dan was je als een eveling overgebleven te midden van de verdrukkingen en de verleidingen. Deze wereld en de verachting. Dus dat veronderstelt wel, de kerk was toen niet dat volkskerkideaal met zo'n dik lidmatenboek en voor de rest twee kerkbanken vol. Dat was de kerk niet. Daar kan de apostel niet tegen zeggen, zalig hij die leest. Maar hij veronderstelt en hij weet ook het werk Gods, de Heilige Geest. God heeft die schapen bij elkaar gebracht. Als je daarna ziet, dan kan het hart beklemd worden. Niet om karig van God te denken, maar wat is het toch vaak dan armoedig. Dat je soms in een dorp of in een stad geen eens een nog wel kerk hebt en toch geen plaats meer. Waar nou het woord naar de mening van de Heilige Geest verkondigd wordt. Zodat je beter thuis kan blijven om nog wat te lezen in het woord of hetgeen erop gegrond is. Dat kan. Er kan een tijd zijn dat de openbare samenkomsten onder de opperste koning en onder de raad en met de raad der gemeente onmogelijk is. Dat het alles, het zij door het modernisme, het zij door de eigen gerechtigde, eigenwillige godsdienst, zo doordrenkt is, dat je zegt, ik weet niet meer, is dit nu nog de leer der profeten en der apostelen, of is dit Mohammedaans? Dat is droevig. O, zie dan eens dat grote voorrecht dat Johannes als het ware verblijft is als die zegt, gelukkig is hij, driewerf gelukkig, die voorlezer, die daar die kostbare rol mocht ontvangen en als een dierbaar kleinood meeneemt naar de gemeente, want die voorlezer staat onder ede, onder de eed van de drieënige God. Dat deze brief gelezen zal worden in het midden der gemeente. Maar ook hoe gelukkig is hij van deze lezer. Hij is van harte verblijd met een bericht uit de hemel. Met een bericht van de koning. Met een bericht van de zaligmaker. Menigmaal zullen wij hem vinden in dit boek als de rechter van levende en doden, als het toornende lam dat toornig geworden is en de volken als pottenbakkersvaten in stukken slaat. Maar eer hij zijn gramschap openbaar en ook zijn kastijding over de gemeente, blijft en openbaar hij zich toch als de zaligmaker. Een woord van de koning der kerk, de Heer Jezus. Nu, zonder daaruit het verbroken verbond der werken over te spreken, zij verre van mij. Maar dan komt uit dit onderwijs, zalig is hij die leest, ook een vermaning, een beschamende les, dat ook in onze huizen het woord van de drie enige God, dat kleinood, zo mishandeld en veracht wordt. Je kunt zeggen, ja, maar een mens. Ach, maat, nou, ik kan het ook niet. Ik kan geen woord van het woord lezen in innerlijke blijdschap en verheuging. Dat weet ik wel. Maar de apostel gaat ervan uit. Waar is het om te doen? Jongens, meisjes. Is de kerk zo dat je zegt, ik heb er weer zoveel uur opzitten als het dinsdagavond en zondag kerk geweest is? Ik weet wel, vroeger als moeder ons toe kwam dekken nog even, al was je groot geworden, heb je nog gelezen? Nee, moeder, ik vergeet, zou je dan eerst niet lezen? Een stukje uit Gods woord lezen. Je eet en je drinkt toch ook? Die dan naar bed ging. En dan wist ik, toen ik zelf groot werd, dan keek ik moeder stilletjes naar het Bijbeltje en dan legde ze het een beetje scheef en dan kon ze precies zien of dat er een van de kinderen aangezeten had. Of dat het kind erin gekeken had. Ja, kijk, dan heb ik toch met een zondaar te doen die iets verstaat. Zalig is hij die leest. Want we kunnen zeggen wat we willen en dat wij grote zondaren zijn, maar dat neemt niet weg dat het vreselijk erg is dat Gods woord minder bij ons geacht is dan niet en ijdelheid. Dat is heel erg. En dat de Heere zal zeggen, gij verachters van mijn woord, verdwijn. Dat is een ernstig oordeel. En dat de apostel de Beërs prijst omdat ze edeler waren dan die van Thessalonica. Want ze onderzochten dagelijks de schriften of het al zo waren. Dan zullen wij bemerken dat God zijn zegen daar niet over kan geven. Zeker niet, ik heb het gelukkig bij ons nog niet gevonden. Maar ik heb het op verschillende plaatsen gevonden, waar het 's morgens te druk en 's middags te laat is om te lezen. Ik verander. Ik was dus ergens op visite. Ik was nog in de familie ook, in de verte. En daar zaten we op tafel en het woord werd niet gelezen. Daar gaat er toch iets van binnen dat je zegt, o Heere, zijn we zo ver afgeweken. Zo ver van dat spoor uw getuigenis, dat wat gedrenkt is in het bloed, gedrenkt in het eeuwige welbehagen. Gedrenkt in het werk van die dierbare persoon, want het heeft hem alles gekost om dat bericht van het eeuwige welbehagen in onze huizen te brengen. Dat het zo weggedaan wordt. Ja. En eigenlijk zegt de apostel, onderzoeken zich, beproeven zichzelf. Ja, dan moet je zeggen, ik kan me niet beproeven, want dat weet je heus wel. Ik weet het heus wel, hoor. Ik weet heus wel of dat het woord gelezen heb en na 5 minuten. Ik zeg, hé, wat heb ik nou toch gelezen? Begrijp je? Maar daar ga ik God zijn dank niet mee op pad om dat te vertellen. Maar daarvan zegt hij elke keer weer, o God, wees me genadig. Want waar u doet met mij naar mijn lezen, mijn bidden en mijn preken, ben ik voor eeuwig verdoemd. Dat gelooft u. Goed. En het is geen zaak om te zeggen, och ja, zo zijn we nou eenmaal, hup, daar gaat het. Nee, dat klaagt de zondaar aan als die oneerbiedig het woord leest. Of als die alles bij elkaar zit te zoeken en denkt, ja, waar kan ik nou het kortste stukje vinden? Dat is net lang genoeg. Daar gaat de Heer hem over bestraffen. Want wij zijn zotte zondaren, daarom hebben wij dat zo nodig, ook u en ik die onderwijzing. Zalig is hij die leest, dus man of vader, als je God gelooft en je leest zijn woord, dan ben je zalig. Dan noemt de apostel je een buitengewoon gelukkig mens. Dan staat op de achtergrond, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan zijn lof ten hemel reizen. Zo groot. Dat geldt ook voor vader in huis. Al zijn er nu bijbels genoeg te koop. De duivel valt daar ook al op aan. Om die ook nog te vervalsen en te vernieuwen. En uit de weg te ruimen. Maar er zijn in ieder geval nog bijbels genoeg. Nochtans zalig is hij die leest. Die het leest als een brief van de Heere geschreven. Geliefde, zalig de lezende, dat is nou ook zo nuttig in de ontdekking, want daarin mag nou de zondaar of zondares door de ontdekking van de Heilige Geest bakzeil halen. Begrijp je? Dat is ook zo'n nuttige oefening in de ontdekking, om hier voor God uit te leren bekennen, verdoemelijk zondaar die ik ben. Verdoemelijk schepsel dat ik ben, Heere, u dierbaar Gods getuigenis af. Vergeef me toch al mijn zonde, die uw hoogheid schonde. Of ben je altijd tevreden over je eigen? Je leeft 3 keer en als je naar bed gaat nog een keer. Ben je daarin zo tevreden over je eigen? Of heb je daarin nou geleerd dat je nodig hebt een borg en middelaar die ook die schuld verzoent. Die schuld bedekt van dat lezen, dat bidden en dat voorlezen en dat preken. Ja, dat is nuttig om daarin onderwezen te worden, ook uit deze waarheid, opdat we zijn goddelijk recht zouden leren en voor hoofdvaardij zouden vrezen. Maar nou zie je die man daar staan. De apostel ligt de deur van de kerk een beetje open. Hij zegt, kijk eens naar binnen. Daar zitten de mensen. Die denken niet, oh de voorlezer, dan kunnen we nog wel even doorratelen. De voorlezer, we kunnen vast eens even het versie leren voor wat we voor de catechisatie moeten kennen. Volgende week. De voorlezer, hè, een lang hoofdstuk had niet wat korter gekund. Had die wel ergens af kunnen laten breken. Die voorlezer, hij mocht wel dit, hij mocht wel dat. Nee, hij ziet ze daar zitten in een nieuwsgierige, heilbegerige spanning wat er komen zal. In die kleine gemeenschap. Misschien maar een huis of een zolder of een kamertje ergens. Want er waren genoeg huisgemeentes in die dagen. Daar zitten ze. De dag des Heren. Kleine lezenaartje ervoor. En dan gaat, ziet Johannes het gebeuren. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden deze profetie. Ook alweer een bewijs. Dat het zo belangrijk is, dit laatste boek. Zo waardevol. Want ze zijn zalig die de woorden deze profetie horen. Zalig. De horenden. Of dat wil niet direct zeggen dat je 3 klassen in die gemeente hebt. Lezende, de horenden en de bewarenden. Nee, zeker niet. Want als het goed is, is die lezer een horende. En is die horende ook de bewarende. Maar de apostel toont aan het werk des geestes in de harten der gelovigen. De lezer, hij is zalig. Die het woord hoort, is ook zalig. Want het is alsof hij zeggen wil, oh wat ik daar straks zeide. Wij doen net of dat we rampzalig zijn, alsof ons leven vergoud en verwitterd wordt. Door de kerk, door de catechisatie. Maar in de rampzaligheid zal het eeuwig tegen ons getuigen. Die zal geen anderhalf of twee of vier uur duren. Daarin is een eeuwige verlating. En een nooit meer horen de woorden van de zaligmaker in troost en in genade. Ach nee, ik hou niet van overgeestelijkheid om op grond daarvan de kerk twee of tweeënhalf uur aan te houden. Helemaal niet. Maar we nemen nou de middelmaat. Wat kan dat zwaar wegen? Zo'n uurtje, anderhalf in de week, catechisatie, dringt overal door ook. Ja, je voelt het aan je eigen zelfs ook. Ja, gauw. Je merkt het trouwens ook, want op het ogenblik heb je het al dat je zegt, hé, een deel van je catechisanten begint alweer. Juli en augustus is eigenlijk al niet meer genoeg. Het is allemaal al zo verspreid. Maar ja, de catechisanten die beginnen eigenlijk het liefst zo november en dan hooguit de Pasen. Dat is toch overal zo? Dat is in de zware kerken toch ook al zo? Zomers is geen tijd. Ja. Ja, dan is dat als een knellend juk. De geest zegt die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wat komt er toch uit dat we oren nodig hebben om te horen. En zegt die jongen en die meid dan, maar als ik dan geen oren heb, dan is het toch wel te begrijpen. Dan zeg ik, dan hoor je nog onder Gods woord te gaan en geen lang gezicht te trekken. Ik zou haast zeggen, ja, ik zeg het helemaal verkeerd. Dan moet je je verstand gebruiken en dan moet je zeggen, het is, zo lang is het ook niet. Je kan toch nooit in een kerk of in een of in een catechisatie of voor de jeugd. Je kunt toch nooit iets gaan scheppen dat je zegt een ruimte. Wij kunnen toch nooit tegemoet komen ergens aan. Dat kan het woord toch niet? Dat kan het woord toch niet? Die jongens denken vaak dat het een aardigheid is. Dan kijken ze jou aan als ze zeggen nou volgende week voor het laatst. Nou ja. Het is niet erg hoor dat er een paar maanden vakanties in de zomer, zo moet ik niet begrijpen. Maar ik voel dat begerige van de Satan, die neemt met twee, drie maanden geen genoegen. Dat moet een half jaar zijn, dat moet acht maanden zijn. En dan tenslotte nog een maand misschien een discussieavondje om met elkaar te babbelen. Over allerlei dingetjes. Ja. Zalig zijn ze die horen de woorden deze profetie. Dat is heel wat anders. Ik kan me wel indenken hoor. Moet goed begrijpen, jongens of meisjes. Ik weet het wel wat het ellendige mensenkinderen mij zijn. Dat is geen nieuws. Maar dit is wel nieuws dat ik zeg in plaats der dagen. Gaat die band eraf die door Gods gratie eeuwenlang erom gelegd is. Dan zul je zeggen, heb je daar zoveel waarde aan die band? Heb je daar zoveel waarde aan? Komt nog maar op het hart aan. Ja, maar die band hield onder de middelen waar God het hart door bewerkt. Dat is het. Ik weet heus wel dat een uitwendige kerkgang en dit en dat op zichzelf genomen heeft nog nooit een mens dichterbij gebracht. Maar het is zo groot dat God zo genadig is. Als ik daar nou een mens helemaal niet met veel zin in de kerk, dat God hem in één ogenblik kan doen horen de woorden der profetie. Je voelt wel aan, als dat weg is, dan is de kerk, de zichtbare kerk dan wel te verstaan, die is ook weg. Die niks meer over. En dan de ene keer dan denk je het valt mee, de andere keer dan denk je wel eens, ach heren, waar moet dat toch alles belanden als hij de stemming van de gezichten soms wel eens peilt? Gelukkig niet van allemaal, maar er zijn erbij en die weten het wel. Dan zeg ik, oh, als er nog een paar jaar verder is, wat zullen er dan gebeuren? En dat is nou het oordeel der verharding dat over de hele wereld uitgegoten wordt. Waarom? Omdat we dat woord verachten. En aan onze eigen ideeën genoeg hebben en die uitvoeren. En er moet alles voor wijken. Je kan zeggen wat je wil, maar je hoeft er echt niet op te rekenen als je niet meer onder het woord komt. Of je gaat, dat je zegt dat de Heer op de straat je wel wat zal laten horen. Van de woorden der profetie, daar hoef je niet op te rekenen. Echt niet. Dat zou ons, dan zou je nog meer kans hebben om het zo eens te zeggen als je een blinde heiden was. Dan had je nog enige kans bij verkeerd werd, omdat God groot is van barmhartigheid. Maar als je vader en je moeder onder Gods woord verkeren, en degene die je misschien lief en dierbaar zijn, en je gaat zelf, dan moet je maar op niks rekenen dan op eeuwige ondergang. Moet je maar rekenen. En wat God in zijn verborgen raad besloten heeft, dat weten wij niet. Daar kunnen we niet meer rekenen. Maar de Heere zegt, die van de weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden rusten. Die gaat eraan. Zalig is hij die leest en zij die horen. Ja. Ben je dan zalig als die zoon in de kerk zit? Nee. Ben je dat niet, maar in de kerk geeft God oren. In de kerk heeft God beloofd, ik wil door de dwaasheid der prediking werken. Hoe zullen ze geloven indien het er niet gepredikt wordt? Hoe zullen ze dan geloven? Dus in de kerk geeft God oren. Hier bedoelt Johannes, zalig is hij die door de Heilige Geest verlicht is. Heeft hij dan altijd maar zo'n zin? Heeft hij dan altijd... Nee, hij zegt van zijn eigen, ik heb nooit zin. Maar die krijgt een hart, het hart van die ander, die nieuwe mens mag die aandoen. En die praat tegen alles in, tegen al die oude vervelende dingen van zijn eigen bestaan. Die zo lusteloos en zo koud zijn, en die nieuwe mens die zegt, ha, een bericht uit hemelszalen. Een bericht van de koning, een brief. Dat moet allerbelangrijkst zijn. Hij heeft ons wat te zeggen, daarom zalig zijn zij die horen de woorden deze profetie. Dat wil zeggen, die er acht op geven. Die er zo naar horen, zoals eenmaal Lydia hoorde naar de woorden des apostels. Wist je wel geloven dat het zo lang duurt, wist je wel dat het zo lang duurt dat de wereld vergaat? Dat is een grote verzoeking voor de kerk. Als dat sneller gekomen was, dan was het zo erg niet geworden. Want de mensen vroeger in het Thessalonicense, die zagen meer uit. Maar wat moeten wij constateren? Hoe langer de wereld blijft bestaan, hoe langer de verdrukkingen wegblijven, de uitwendige vervolgingen, hoe meer komt eigenlijk openbaar dat het wonderlijke is eruit voor de mens. Het wonderlijke is eruit. Hij vindt het heel gewoon. Hij vindt heel gewoon. Een sleur. Maar nog wil de Heere God, en dat doet hij ook, door dat woord. Of dat de voorlezer het voorleest, of dat de prediker het zegt, door dat woord woont en werkt hij en geeft hij oren om te horen. De apostel ziet het ook als een bijzondere geluk en zaligheid om deze profetie van wat in dit boek geschreven staat te mogen horen. Niet om daar in de vleeselijke zin, zoals ik een oom wel heb, die daar diep en diep en diep in gegraven heeft, totdat zijn verstandje het begaf. Nee. Maar om de troostrijke honing en de vermanende en de kastijdende hand des Heren daarin te mogen vinden in zijn gemeente. Zalig zijn ze die deze profetie horen. Want die ze horen, die zullen ze ook zeker het bewaren. En die, dat zijn allemaal dezelfde die. Die leest, dat is enkelvoudig. Maar één voorlezen hadden ze. Maar die man was ook een iemand die wel hoorde. Maar die horen en die bewaren, dat zijn allemaal dezelfde. Want die horen, die bewaren de woorden in het hart. Die bewaren het als een onvergankelijk zaad des woords. Het zaad van het woord bewaren. Wat wil dat zeggen? Wil dat zeggen een soort iets dat als wij een hoofdstuk of twee hebben behandeld, dat je dan iets kunt van een exegese, van een uitleg kunt daar zeggen, oh ja, dat betekent dit en dat betekent dat en dat dat. Nee. Maar dat die dingen, die het werk van God verenig en in zonderheid van de Zoon, en van zijn lessen en openbaringen en raadgeving in de gang der geschiedenis, dat die dingen niet ergens in de kast liggen, maar dat ze in ons leven van gewicht worden, dat ze gewicht aanbrengen. Dat er ogenblikken zijn dat we zullen zeggen, vriendelijk bedankt heren, dat u me uit dit boek dat heeft toegelicht en bijgelicht. Want ik mag nu nader zien, nader aanschouwen. Het mag toch nuttige lering geweest zijn in ons leven. Zalig is hij die bewaart, alle die bewaren. En Maria bewaarde alle deze dingen overleggende die in haar hart. Nou ja, al had je dan maar heel klein hart en hele kleine handen. Zodat je maar een heel klein stukje brood, ik spreek zinnebeeldig, aan het einde zei, o Heere, vriendelijk bedankt voor de kruimkens die vielen van uw tafel. Dan hoor je bij diegenen die het woord niet alleen horen, maar ook bewaren mochten. En welke klemtoon, welke drang zit daarachter? Daar zit de drang achter, de tijd is nabij. De spijze van dit boek, van de boodschap van dit boek, is zo nodig. Want de honger, de geestelijke honger en kommer waarvan dit boek spreekt, die is komende. En de verwoestingen en de oordelen waarvan dit boek spreekt, die zijn alreeds gekomen. Het is haastende, de tijd is zeer nabij dat al deze dingen haar vervulling zullen hebben en gehad hebben. En wat is het dan een weldaad om niet in een vreemde zaak te schouwen met onze ogen. Maar alreden uit zijn woord te mogen weten. Hij heeft het ons alles voorzegd. Hij heeft er ons in onderwezen. In wat gebeurd is. En wat heden gebeurt. En wat nog gebeuren zal. De tijd is nabij. Daar zit iets achter. Ja, ik kom haastiglijk. Dit boek, met eerbied gesproken, in deze vorm, had Abraham niet nodig. Dit boek, in deze vorm, kon Malachi nog niet van spreken. Maar dit boek gaf God juist in het nabije einde, in de eindtijd, opdat zijn kerk juist dan vertroost zou worden. Uit deze woorden, zalig de bewarenden, die er iets van mogen meedragen, en dat hoop en bidden wij, dat de Heere u en mij in spreken en luisteren uit dit boek enige dingen zou willen leren, tot zaligheid onze zielen of tot vermaning en tot vertroosting. Als de zwakke inleiding van deze avond genoeg zou mogen zijn daartoe als middel in Gods hand om te mogen besluiten: welzalig die gij hebt verkoren, die gij al het aards verdruis doet naderen om uw heilstem te doen horen en om te mogen wonen in uw huis. Amen.